We zijn inmiddels gekomen op de wegsectie van het Marcus-evangelie, het grote middenblok. En ik zou met u willen lezen vanaf Marcus hoofdstuk 8 vers 31, toch een belangrijk gedeelte voor vanavond. En dit zegt Gods woord. En hij begon hun te leren dat de zoon des mensen veel moest lijden en verworpen worden door de oudsten, de overpriesters en de schriftgeleerden, en gedood worden en na 3 dagen opstaan. En hij sprak dit woord vrij uit, en Petrus nam hem terzijde en begon hem te bestraffen. Hij keerde zich echter om, terwijl hij naar zijn discipelen keek, bestrafte hij Petrus en zei, ga weg achter mij, Satan, want je bedenkt niet de dingen van God, maar de dingen van de mensen. En hij riep de menigte met zijn discipelen bij zich en zei tot hen, als iemand mij wil navolgen, laat hij zichzelf verloochenen, zijn kruis opnemen en mij volgen. Want wie zijn leven wil behouden, zal het verliezen. Maar wie zijn leven zal verliezen, terwille van mij en het evangelie, zal het behouden. Want wat baat het een mens de hele wereld te winnen en zijn leven erbij in te boeten? Want wat zou een mens geven in ruil voor zijn leven? Want wie zich voor mij en mijn woorden schaamt, onder dit overspelig en zondig geslacht, voor hem zal ook de mensenzoon zich schamen wanneer hij komt in de heerlijkheid van zijn vader met de heilige engelen. En hij zei tot hen, voorwaar ik zeg u, dat er sommigen zijn van hen die hier staan, die de dood geenszins zullen smaken, voordat ze hebben gezien dat het koninkrijk van God is gekomen met kracht. En al 6 dagen nam Jezus Petrus, Jacobus en Johannes mee en bracht hen afzonderlijk op een hoge berg alleen. En hij werd in hun bijzijn van gedaante veranderd en zijn kleren werden blinkend helwit, zoals geen volder op aarde wit kan maken. En hun verscheen Elia met Mozes en zij onderhielden zich met Jezus. En Petrus antwoordde en zei tot Jezus, Rabbi, het is goed dat wij hier zijn, en laten wij 3 tenten maken, voor u een, voor Mozes een en voor Elia een. Want hij wist niet wat hij moest antwoorden, want ze waren zeer bang geworden. En er kwam een wolk die hen overschaduwde, en er kwam een stem uit de wolk, deze is mijn geliefde zoon, hoort hem. Toen zij rondkeken, zagen zij plotseling niemand meer bij zich, dan Jezus alleen. We gaan dit gedeelte zeker niet kunnen afhaspelen vanavond, absoluut niet. Ik wil heel wat tijd besteden aan Jezus' eerste lijdensaankondiging en het daaraan verbonden onderwijs. Wat dus wel degelijk deel uitmaakt van de nieuwe Exodusweg, die we vorige maal een stuk met elkaar ingeleid hebben. Dus die eerste lijdensaankondiging en het daaropvolgende onderwijs wordt gevolgd door de verheerlijking op de berg. En dat ligt wel degelijk in het verlengde, die 2 geschiedenissen. En ook wat erop volgt, wat er dan na de verheerlijking op de berg gebeurt, aan de voet van de berg. Nu, we gaan dan rustig onze tijd voornemen. Als we dan nog even het stukje erbij nemen van de vorige maal, dan zie je inderdaad, we hebben de vorige studie nagedacht over de genezing van de blinde man en Petrus' belijdenis. En het is in directe aansluiting op die belijdenis van Petrus dat die eerste lijdensaankondiging volgt. En jullie bijbeltje zal waarschijnlijk wat ruimte tussen staan. Schijn bedriegt natuurlijk, deze gedeelten sluiten direct op elkaar aan. Nu, zo'n lijdensaankondiging, daar heb ik je de vorige maal ook al op gewezen, wordt gevolgd door een reactie van de discipelen. 3 maal vinden we dat de discipelen er helemaal niets van begrijpen. En daarna volgt dan Jezus onderwijs met betrekking tot wat hij hen iedere keer net heeft vertaald. Nu, belangrijk, na die eerste lijdensaankondiging, die dus eindigt zoals je kan zien in 8 vers 38, volgt dus Gods bevestiging bij de verheerlijking op de berg, dat dit wel degelijk zo staat te gebeuren. Want wat zegt de Vader? Hoort hem. Ik kan dat niet genoeg onderstrepen. Heel belangrijke woorden in dat verband. Nu, eens beneden aan de voet van de berg, na de verheerlijking, dan gaan we zien hoe de discipelen falen om een demon uit te werpen. En ik ga ook daar de vergelijking met de eerste Exodus, de berg Sinaï, waar God zijn heerlijkheid openbaart, wordt gevolgd door de zonde met het gouden stierkalf. Ja, ik ga daar de lijn doortrekken tussen dit falen van de discipelen en het falen van de voorouders in de woestijn. Dat is voor een volgende keer natuurlijk. Maar dan volgt tussen de tweede aankondiging van het lijden en de derde aankondiging van het lijden, daartussen zeg maar vanaf hoofdstuk 10 tot vers 32, dat is het tussenstuk tussen de tweede aankondiging en de derde aankondiging, dat is het langste stuk onderwijs in het Marcus-evangelie. Ja. We gaan in gans deze wegsectie 5 blokken onderwijs hebben. 5, de Vader zegt, aangaande de Heer Jezus, hoort hem, dan denk ik dat het niet zo moeilijk is wat je moet aan denken als je terugdenkt aan de eerste Exodus. De Torah, de 5 boeken van Mozes, ja, dan is dit de nieuwe Torah, om het zo te zeggen. Maar dit grootste blok onderwijs zou ik eigenlijk het hart noemen van Jezus' nieuwe Torah. Want daar vinden we het allerbelangrijkste onderwijs dat de Heer Jezus geeft om het zuurdeeg van Herodes en de Farizeeën onderuit te halen. Je gaat telkens merken dat ik terugkom op het zuurdeeg van Herodes en de Farizeeën. Heeft alles te maken natuurlijk met de toestand van de discipelen. Jezus had hen gewaarschuwd in de boot. We hebben ondertussen gezien dat ze al wel degelijk geïnfecteerd zijn door het zuurdeeg van Herodes en de Farizeeën. Dus de dingen die we geleerd hebben, moeten we iedere keer vasthouden en meenemen in het verdere van het verhaal. En dan ga je zien dat je heel bijzondere ontdekkingen doet. Zo hoop ik ook vanavond dat u dit gaat opvallen. Nu, we vinden inderdaad dat na die belijdenis van Petrus, die in naam van alle discipelen Jezus erkent als Gods gezalfde, de Messias, toen heb ik je ook gezegd, in feite is dat in het licht van wat we van de Heer Jezus al gezien hebben, en zijn machtige daden en zijn machtige woorden, ja, is dat eigenlijk maar een heel flauwe erkenning. Een eerste stap. Een heel klein lichtpuntje. We hebben gezegd, Jezus die doet op aarde wat Jahwe de Heer alleen kan doen. Ja. Het is daarom dat die nieuwe Exodusweg, die weg die gaat van Halleluja naar Jeruzalem, zo belangrijk is. Omdat ze echt die tweede aanraking van de Heer Jezus nodig hebben. Weet je nog, vooraf aan Petrus' belijdenis hadden we die genezing van die blindeman in 2 keer. Die direct gelinkt is aan Petrus' belijdenis. En toen heb ik ook gezegd van, kijk, die man ziet mensen als bomen wandelen. En Petrus ziet ook wel iets. Maar hij begrijpt nog niet wie de Heer Jezus is. Hij spreekt over Gods gezalfde, maar wat dat dan nu precies zou moeten inhouden, daar heeft hij geen enkele notie van. Het is dus een directe reactie op die belijdenis van Petrus, dat de Heer Jezus nu gaat spreken over zijn lijden die hem te wachten staat. En let nogmaals op, ik heb je dat de vorige maal op gewezen, dat de Heer Jezus Petrus zijn erkenning niet oppikt. In die zin, hij gaat niet zeggen dat de Messias veel moest lijden, dat staat er niet. Hij begon te leren dat de mensenzoon veel moest lijden. Ik ga daar straks wat meer over vertellen, maar dat is niet voor de eerste maal dat de Heer Jezus zich presenteert als de mensenzoon in het Marcus-evangelie. We vonden het helemaal aan het begin, en dan is het heel aantal hoofdstukken uit de kijker verdwenen, en nu pas op deze wegsectie gaat de Heer Jezus opnieuw over zichzelf spreken als de mensenzoon. En ik denk dat dat wel betekenis geeft. Ja. Dat is een favoriete zelfaanduiding, maar die komt zeer spaarzaam voor in het Marcus-evangelie uiteindelijk. Dus Jezus' woorden die volgen meteen op die belijdenis van Petrus. Er zit geen enkele onderbreking in de tekst zoals dat in uw vertalingen gebruikelijk is. Laat u alsjeblieft niet op het verkeerde been zetten. Tot nu toe hebben we gezien dat Jezus' optreden gedomineerd is door machtige daden, woorden en de kracht van Gods geest, waardoor mensen zwaar onder de indruk zijn van wat dat ze horen en zien. Maar wat de Heer Jezus nu gaat vertellen, kan geen groter contrast vormen wat we tot nu toe hebben overdag met elkaar. Jezus' onderwijs zal een zeer schokkende, ontnuchterende ervaring zijn, ook voor de discipelen. Nu, het is hier trouwens ook de laatste maal dat nadrukkelijk vermeld wordt dat de Heer Jezus begint te leren. Verder gaan we dat niet meer vinden. En deze aankondiging, gaan we merken, ja, hypothekeert volledig de verwachtingen die Petrus verwoord heeft. Kijk, als hij zegt dat Jezus de Messias is, Gods gezalfde is, dan heeft hij daar een heel verwachtingspatroon aan verbonden. Nu, inderdaad, de Heer Jezus heeft zich al gepresenteerd als de mensenzoon, namelijk in hoofdstuk 2, heeft hij van zichzelf gezegd, weet je wel, tijdens de genezing van die man die door het dak gelaten wordt, zegt hij, die zonden zijn vergeven. En dan zegt de Heer Jezus heel duidelijk van zichzelf dat hij macht heeft om op aarde zonden te vergeven. Dus wat God alleen doet, daartoe is Jezus gemachtigd op aarde als de mensenzoon. En even verder in vers 28, wanneer Jezus opnieuw in conflict komt met de morele politie, met de fariseeën, dan presenteert hij zich daar als de Heer van de Sabbat, weet je nog? Nu, de Sabbat was ingesteld door de Heere God, wordt zelfs zijn dag genoemd. En hij zegt, ik ben de Heer van de Sabbat. Dus zou dit verband houden met elkaar, dat de Jezus die zich zo heeft gepresenteerd in wat vooraf ging, nu opnieuw zichzelf als de mensenzoon presenteert in die heel specifieke context van de aankondiging van zijn lijden. Zou daar een verband zijn volgens jullie? Kijk, dit is de weg van de nieuwe Exodus. Nu, als de Heer Jezus mensen de zonde vergeeft, wat betekent dit heel concreet? Dat iemand terugkomt uit ballingschap. Dat is ook wat de Heer Jezus gaat doen. Een einde maken aan de ballingschap. Zodanig dat mensen terug in Gods nabijheid kunnen komen. En er is nog een tweede connectie, want de Heer Jezus is inderdaad de Heer van de Sabbat, maar wat hebben we dan geleerd? Als het ging om de instelling van de Sabbat en de verordeningen van de Tora, dan heeft de Heer Jezus heel duidelijk gemaakt van, kijk, die Sabbat is de verordening van God, maar die is niet gegeven om door mensen gediend te worden, maar is ten dienste van de mens gegeven. Toen hebben we heel duidelijk tegen elkaar gezegd, Farizeeën staan ervoor om regels te bewaren, terwijl Jezus van mensen verlangt dat zij juist mensen bewaren, omdat God dit karakter vertoont. Ja. We hebben met elkaar gezien dat ware reinheid, ware heiligheid, dat dat gezien wordt in de wijze waarop wij mensen behandelen. Wat uit het hart voorkomt, de werken van het vlees, dat verontreinigt, hebben we gezien, maar ook het brengt je medemens schade toe. Nu, mensen bewaren, dat kan alleen in navolging van de Heer Jezus, die zijn leven gaat afleggen. Dat is de weg van het kruis. En door hem na te volgen, cruciform discipelschap, leg je ook je leven af voor anderen. Dus wat we gaan zien is dat de weg die de Heer Jezus hier aanreikt voor zijn discipelen, cruciform discipelschap, dat dit de enige weg is waarlangs dat je ook mensen waarlijk kunt bewaren. Ja. Ik hoop dat dat een stukje beter uit de verf gaat komen. Dit is de weg die God van mensen verlangt, die de Heer Jezus voorgaat. Maar daar straks meer over. Nu, dit is inderdaad wat de mensenzoon hier op aarde zal doormaken. Hij die alleen die autoriteit bezit, zal dit doormaken. En ik denk ook, ja, dat dat belangrijk is om dat te zien, want hij die deze autoriteit bezit, is alleen bij machten om dit te volbrengen. Dus de discipelen hebben echt een tweede aanraking nodig. Ze moeten de ogen geopend worden voor de mensenzoon, voor de Heer. Die ganse weg die ze nu gaan, staat eigenlijk symbool voor die tweede aanraking die ze nodig hebben, waarin de Heer Jezus stelselmatig meer ontvouwt over wie hij is en wat hij zal doen. En wat die weg van het kruis nu eigenlijk wel is, die nieuwe Exodus. Daar gaat hij hen in onderwijzen. Nu, de Heer Jezus, we hebben gezien in het eerste grote blok, had van meet af aan de sterke gebonden. Tijdens de verzoeking in de woestijn hebben we dan met elkaar bij stilgestaan. En omdat hij de sterke gebonden had, was hij bij macht om alle onreine geesten uit te drijven. Zelfs wanneer dat de, om het zo te zeggen, de Goliath onder onreine geesten zich manifesteert voor hem, dan kan die gewoon geen stand houden. Dan valt hij aan zijn voeten gewoon neer. En in schril contrast zagen we toen ook dat hij die de demonen kon uitdrijven, zich liet wegsturen door mensen die hem dat helemaal niet wilden. En dat was zo bijzonder dat je zegt van, zo'n macht drijft de demonen uit. En wanneer mensen hem niet langer willen, dan geeft hij dat gehoor aan en hij vertrekt. Maar nu gaan we zien hoe ver dit gaat. Dit kon ons al misschien verwonderen, maar nu gaan we zien wat dat mensen hem kunnen aandoen. Ja, ze kunnen hem niet alleen wegsturen, maar ze kunnen hem ook heel veel lijden aandoen. Ze kunnen hem zelfs doden, inderdaad. Nu kan ik me zo voorstellen dat Herodes en de Farizeeën kiezen om dit te ondergaan, dat dat niet echt in een agenda staat, als je begrijpt wat ik bedoel. Ja, dat past niet bij hun karakter en bij hun bedoelingen. Maar onze Heer is zo anders. Nu, als de Heer Jezus deze aankondiging doet, dat de mensen zoveel moest lijden, verworpen worden door oudsten, overpriesters en de schriftgeleerden, gedood worden en na 3 dagen opstaan, waar haalt de Heer Jezus dit eigenlijk vandaan? Wel, daarvan kan ik heel duidelijk zijn, en dat weten jullie ondertussen allemaal, dat is een beetje een platgetreden pad. Het vele lijden wordt overvloedig beschreven in Jesaja hoofdstuk 53. Ik ga dat nu niet verder uitwerken. Later wordt Jesaja 53 ook geciteerd in het Marcus Evangelie, dus ga ik daar nu niet zoveel aandacht aan geven. Maar daar ligt de oorsprong en de verwerping in Psalm 118. Daar kan je zien dat de steen die de bouwlieden verworpen hebben, door God uitverkoren wordt en verhoogd wordt. Dat is waar de Heer Jezus op wijst uiteindelijk. Hier had het voornamelijk over zijn verwerping. En de derde, dat kent zijn achtergrond in Hosea 6, vers 2, waar er nadrukkelijk gezegd wordt, na 2 dagen zal hij ons levend maken, op de 3e dag zal hij ons doen opstaan, dan zullen wij voor zijn aangezicht leven. Ja, dit is een klassieke tekst in de Joodse traditie, die verwijst naar de finale opstanding van de doden. Vandaar, als de Heer Jezus spreekt over na 3 dagen opstaan, als ze denken aan Hosea 6, dan denken zij niet aan een onmiddellijke opstanding, dat begrijpt u ook wel. Dat is een van de redenen waarom dat de discipelen op zondagmorgen niet angstvallig door het venster kijken dat de zon opgaat om te rennen naar het graf. Ja. Eén van de redenen, er zijn er nog veel meer, maar daar komen we later nog wel aan toe. Nu Jesaja 52, Jesaja 53, Jesaja 54. In 52 vindt u de oproep om uit Babylon op te trekken naar Jeruzalem. Ze moeten zich klaarmaken. Dat is wat hij in 52 vindt. En in hoofdstuk 54 zie je dat daar het nieuwe Jeruzalem wordt opgericht. Dus hoe kom je van 52 uit Babylon naar Jeruzalem in 54? Wel, door Jesaja 53. De sterke, machtige arm van Yahweh, er wordt dan gewezen op het lijden en de dood van de trouwe dienaar, die zich zal offeren om uiteindelijk Israël uit de ballingschap te bevrijden. Nu, de aanduiding in Jesaja 53 is niet de klassieke aanduiding voor een zondoffer. Het wordt ook vertaald in de meeste vertalingen wanneer hij zich een schuldoffer gesteld zal hebben, uit mijn hoofd gesproken. Dat is een zeer specifiek offer, die dat benoemd wordt in de oorspronkelijke taal, die vlotjes onder evangelische christenen veralgemeend wordt, maar ik zal daar heel voorzichtig mee zijn, want dat is een heel specifieke betekenis, ook in die context, en dat wil ik u de volgende keer ook wel laten zien. Dus die combinatie van die schriftplaatsen hier is heel uniek. Jesaja 53, Psalm 118, Hosea 6, die combinatie vind je nergens, tot op heden is daar nog nooit enig spoor van gevonden in de Joodse traditie. Dit is werkelijk hoe dat Jezus zelf tot het inzicht gekomen is wat er voor hem te wachten staat. Nou, wel heel bijzonder. Nu, alleen in Marcus vinden we dat de Heer Jezus nadrukkelijk zegt dat hij dit woord vrijuit spreekt. Ik weet niet of dat u opgevallen is. In Marcus' context moet je dit duidelijk zien in contrast tot de gelijkenissen, want De Heer Jezus sprak enkel nog in gelijkenissen die hij nader verklaarde aan zijn discipelen, maar nu wordt er gezegd dat hij gewoon vrijuit spreekt. En de gelijkenissen, toch zeker in Marcus hoofdstuk 4, betroffen de verborgenheid van het Koninkrijk van God. Maar we hebben ook tegen elkaar gezegd, de verborgenheid van het Koninkrijk van God is wie Jezus werkelijk is. Hij belichaamt dit Koninkrijk. Nu gaan we zien, in die lijdensaankondigingen, dat de Heer Jezus die verborgenheid, zijn identiteit en wat hij komt te doen, wat zijn opdracht is, nu stelselmatig gaat nader verklaren. Dus, ondanks Jezus' openlijke aankondiging, merken we dat discipelen Jezus niet begrijpen. Misschien zult u zeggen, ja, het is maar Petrus die reageert. Maar ik wil er u toch even op wijzen dat Petrus alle discipelen vertegenwoordigt. En dat het heel veelzeggend is dat de Heer Jezus, wanneer hij Petrus betraft, ook naar zijn discipelen kijkt. Het is gedeeld leed. We moeten niet alles op zijn boterham duwen. Nu, Petrus is, wanneer hij dit van de Heer Jezus hoort, diep geschokt. Dat kunt u zich zo voorstellen. Je gaat niet zomaar Jezus even aan de kant nemen en zeggen, oké, ik weet het, je kunt over het water lopen, je kunt lam terug doen opstaan, maar weet je, je begrijpt de schrift al verkeerd. Denk niet dat je dat zomaar doet. Hij gaat de Heer Jezus bestraffen, dat is hetzelfde woord dat gebruikt wordt voor de Heer Jezus wanneer hij demonen uitdrijft. Behoorlijk heftig dus. Maar wat is Petrus zijn probleem eigenlijk? Waarom valt hij over deze woorden van de Heer Jezus? Uiteindelijk had hij gezegd dat Jezus de Messias is. Hè? Daar zijn we het over eens. Nu, als je een klein beetje met Israëls geschriften vertrouwd bent, dan is de schrift heel duidelijk dat wanneer de Messias eraan komt, er is zoiets als de barensweeën van de Messias. Met andere woorden, voordat die Messiaanse tijden aanbreken, gaat het gepaard gaan met geboorteweeën, met heel moeilijke tijden voor Israël. Bijvoorbeeld Daniel 12 vers 1 wordt heel duidelijk gezegd dat het een tijd van benauwdheid zal zijn. Er zijn er heel veel. Ik denk dat er niet te veel uitleg moet aan geven dat jullie dat allemaal ondertussen weten. En de studies van boekhandelingen en zo hebben we daar allemaal uitvoerig bij stilgestaan. Maar dit zal een tijd van benauwdheid zijn. Dus als de Heer spreekt dat hij zal moeten veel lijden, dan vertelt hij op zich toch niks nieuws. Waarom valt Petrus daar zo over? Kijk, men verwacht inderdaad dat Israël verdrukking zal kennen, maar niet de gezalfde van God. En de sleutel om dit te begrijpen ligt bijvoorbeeld in een boek, de Targum op Jesaja. Targums zijn boeken die eigenlijk een parafrase zijn van een Bijbelboek. Zoals het boek al deels uitlegt waar dat de tekst voor staat, wel zo is ook een Targum. En in de Targum van Jesaja, dan hoofdzakelijk op 52 en 53, want daar had het toch over wat de Heer Jezus over spreekt, als hij spreekt over zijn lijden en zijn verwerping, dan merk je gewoon dat daar in die Targum alles wat er in Jesaja 52 en 53 staat, als er gesproken wordt over de dienaar van de Heer, dat hij verhoogd zal worden, dat hij gerechtvaardigd zal worden, dat hij als overwinnaar de buit zal verdelen, al die positieve stukken, die zijn van toepassing op de komende Messias. Maar alle aankondigingen in Jesaja 52, 53 over zijn verwerping, over zijn lijden, die zijn enkel van toepassing op Israël. Dat moet lijden voor zijn begane zonden. Dus de gedachte is, dienaar Israël is enerzijds het volk Israël dat onder zijn zonden en onder zijn schuld verdrukking kent, en de Messias komt hen daaruit verlossen. Dus als je die Targum leest, dan zie je iedere keer dat al die versen, die positieve versen, allemaal toegeschreven worden aan de Messias. Er wordt de scheiding gemaakt tussen enerzijds de verheerlijking van de Messias en anderzijds het lijden van Israël. De gezalfde wordt juist bevestigd en gerechtvaardigd door Jehovah in Jesaja 52, 53. Dus Petrus' reactie valt dit toch zeer goed te begrijpen naar de gebruikelijke schriftuitleg. Ja? Dus laten we dan ook niet al te hard zijn voor hem. Dit is de traditie waarin hij is opgegroeid. Zo begrijpt Israël de komst van Gods gezalfde. Hij zal zeker niet lijden. Nee, hij komt juist om Israël uit het lijden te verlossen. Snap je? Dat is het hele punt hier. Dus, Israël, in de dagen van de Jezus, heeft eigenlijk geen enkele notie hoe dat Gods project met zijn trouwe dienaar, die zal leiden tot de dood toe, wat dat werkelijk inhoudt. Voor hen wordt de Messias een overwinnaar, die op de wijze van de groten der aarde zal heersen door de volkeren, hè, want het is ook door middel van de volkeren dat Israël grote verdrukking zal kennen als je die passages leest, door Israël te verlossen van die volkeren, door hen op hun beurt te onderdrukken. Of anders gezegd, de nationalistische verwachting van Israël en de dagen van de Jezus, die zal er komen op de wijze van de tegenstander. Het zuurdeeg van Herodes en de Farizeeën domineert Israëls verwachting. En in dat verwachtingspatroon, lieve mensen, is er gewoon geen ruimte voor een leidende Messias en laat staan een gekruisigde God.
Algehele opstanding situeren in diegene verwachtingen, is dat dan...
Na die periode van die verdrukking, wanneer het Koninkrijk van God definitief aanbreekt voor Israël...
Wat de Messias dan...
Ja. Er komt natuurlijk een traditie die alles op tijdstabel had, en dan dit en dan dat. De gedachte is dat er vooraf aan het Koninkrijk een grote verdrukking is. In die periode wordt de Messias openbaar, hij zal hem bevrijden... Dat luidt het begin van het koninkrijk van God in en dat gaat gepaard met de opstanding. Ja. Rechtvaardigen zullen dat koninkrijk ook binnengaan. Ja. Dus dat is nooit zo gedetailleerd, of dat je het meestal ziet. In de geschriften is dat nooit zo haarfijn afgemeten. Kan je me een beetje volgen daarin? Dus men verwacht ergens, als ik het dan mag bekijken vanuit de geschiedenis, men verwacht eigenlijk in de dagen van de Jezus nog steeds zoals in de dagen van Samuel, een koning die macht uitoefent op de wijze van de koningen van deze aarde. Want dat was een koning waar zij naar uitzagen. Een koning die hen zou voorgaan in de strijd. Ja. Dus je merkt dat die verwachting eigenlijk compleet fout is. Maar laten we daarin ook heel voorzichtig zijn en ons geen illusies maken. Wij maken ons minstens even schuldig aan foute lezingen van de schrift. Minstens. Ook onder ons zijn er, na 2000 jaar christendom, heel wat heilige overleveringen uit de tradities, die ook zeer hardnekkig zijn, moeilijk te doorbreken zijn, en die precies 10 levens hebben, maar ze blijven nog altijd verder leven. Als een zal, ik weet niet hoe lang ontkracht, of niet soms. Kijk, als Israël na 1400 jaar, de dagen van de Jezus, als zij er behoorlijk naast zitten, dan mag ik toch zeggen, wat garandeert er ons dan na 2000 jaar? Tegenovergesteld is bij ons. Niets, lieve mensen. We leven in een tijd dat het geestelijk erfgoed van de kerkvaders weer in de schijnwerper staat. Laten we eerlijk zijn, er zijn heel veel goede dingen, maar er zijn ook heel veel dingen die absoluut niet in overeenstemming zijn met de schrift. Dan moeten we nuchter in zijn. We hebben onlangs de reformatie gevierd, 500 jaar. Daar heb je net hetzelfde. En... wij zitten eigenlijk met dezelfde problemen de dag van vandaag. Vanuit dat oogpunt heb ik heel wat meer begrip gekregen voor Petrus in zijn situatie. Als de Jezus zegt, ga weg achter mij, Satan, ik heb daar ook al van alles over gehoord. Petrus is niet de belichaming van de Satan, in mensen. Ja? Ik wil het toch wel even onderstrepen. De Satan in het Markus-evangelie, waar we hem gezien, werd alleen vernoemd. In verband met de verzoeking in de woestijn. En vervolgens is hij verdwenen van toneel. En hij komt niet meer terug in het Markus-evangelie. Ja. Het is hier geen directe manifestatie van de Satan in Petrus. Helemaal niet. Nee, Petrus in zijn benadering van de Heer Jezus. En hoe hij tegen het messiaschap kijkt. Dat is de vertolking van de manier van denken en doen van de tegenstander. Dat is het hele punt. En als de Jezus zegt, je bedenkt niet de dingen van God, maar de dingen van de mensen, dan wordt er hier door de Jezus geen contrast geschilderd tussen God en mensen. En als je zo'n contrast ziet tussen God en mensen, hoop dat je gelooft dat de Jezus waarlijk mens geworden is, dan zit je wel met een groot probleem. Mens is wel gecreëerd naar Gods beeld, hè? Het gaat hier over... de dingen die bedacht worden door mensen waarvan dat hun denken misleid en beneveld is door de macht van de duisternis. En er is al vaak gevraagd om in vertalingen dat nader toe te lichten, maar tot op heden is er nog geen enkele vertaling die dat op een deftige manier weergeeft. Ja, je moet de grondtekst loslaten. Er staat mensen. Maar ik denk dat het heel belangrijk is om dat hier te verduidelijken. Er is toch niks mis met mens zijn? Hè? Nu, Jezus, die gaat Petrus hier niet even bijsturen. Hè? Petrus doet dat natuurlijk met alle goede bedoelingen van de wereld. Ik denk dat we het daar roerend eens over zijn. Maar het is niet omdat hij het goed bedoeld heeft, dat de Jezus zei, ja, Petrus, begrijp het, ik weet dat je mij graag ziet, en dat je veel om mij heeft, en dat je niet wilt dat er mij iets overkomt. Kom, ik had er een keer een klein beetje nader uitleggen. Nee, dat doet de Heer Jezus niet. En waarom doet hij dat niet? Als Petrus en de discipelen vasthouden aan dit beeld van de Messias dat ze hebben, staan ze wel aan de zijde van de tegenstander. Dan staan ze aan de zijde van de tegenstander. Dat is het hele punt hier. Ja. Er is geen enkele ruimte bij hen voor Gods werk. In hun denken is geen plaats voor Gods werk. Een God die leed en zee laat kruisigen, past niet in dat denkbeeld. En dan sta je aan de andere kant. Er is geen neutrale zone, he. Ergens in het midden. Het is ofwel aan de kant van God, of aan de kant van de tegenstander. Ja. Er is nu eenmaal geen opstanding mogelijk, lieve mensen, zonder het kruis lijden. En misschien gaan we zeggen, ja Jos, ik vind het toch wel heel vanzelfsprekend. Ja, misschien wel. Maar ik vind het toch wel heel zorgwekkend dat wij leven in een evangelische cultuur waarin dat er steeds minder en minder ruimte is voor lijden. Ik weet niet of dat opvalt. Het welvaart of genade evangelie, hoe dat je het ook noemt, draait rond het welzijn van de mensen. Overwinning behalen. Genezing ontvangen. En vooral machtsvertoon van de geest. Hé. En dan vraag ik mij af, wat heeft dit nog te maken met de dwaasheid van het kruis? Met het werk van God. En heeft de mond vol over het werk van Gods geest, terwijl het denken daarover eigenlijk volledig in de lijn van de vijand is. En dat is toch wel voor mij een heel zorgwekkende situatie. Vandaar dat het zo belangrijk is om dit gedeelte goed voor ogen te krijgen. Nu, Jesaja 52, 53, 54 eindigt met bekende woorden. En het zijn deze die eigenlijk het probleem in de kern onderstrepen. Je kent ze allemaal. De Heere zegt, mijn gedachten zijn uw gedachten. Uw wegen zijn in mijn wegen, spreekt Jahwe. Want zoals de hemel hoger is dan de aarde, zo zijn mijn wegen hoger dan uw wegen en mijn gedachten dan uw gedachten. Het probleem is dat wij mensen steeds opnieuw pogen om Gods wegen samen te brengen met onze manier van doen. En je kan vertrouwd zijn met Gods karakter, zien dat hij inderdaad goed is, dat hij barmhartig is, dat hij genadig is, dat hij vergevingsgezind is. Maar hoe de Heere God dat uitleeft, om het zo te zeggen, dat kan niemand inschatten. Dat is niet te voorzien. Maar wij gaan proberen steeds opnieuw God op ons niveau te halen. Maar de Heer zegt, dat kan niet. Mijn wegen zijn veel hoger dan uw wegen. Veel hoger dan uw gedachten. Maar dat is ook wat Petrus probeert te doen, als hij de Heer Jezus uiteindelijk wil bestraffen. Wat ons brengt bij het uitgebreid onderwijs dat de Heer Jezus gaat geven. En hij gaat nu de menigte bijeenroepen. En zijn discipelen staan hier nadrukkelijk. Nu in het Marcus-evangelie is dit slechts de tweede maal dat de Heer Jezus de menigte roept. En heel treffend heeft hij dat gedaan om zijn onderwijs over ware reinheid en heiligheid te geven. Dat is in Marcus hoofdstuk 7, waar we uitvoerig bij hebben stilgestaan. Dat is de eerste maal dat je het uiteindelijk vindt. Dit is hier de tweede maal. Dus toen hebben we al erop gewezen van hoe belangrijk dat het is, dat onderwijs. Wel, ik denk dat dit minstens even belangrijk is. En u ziet dat de discipelen in één adem worden genoemd met de menigten. En de oorsprong daarvan is volgens mij hun reactie op de Heer Jezus, zijn aankondiging van zijn lijden. Dat plaatst hen meteen bij de mensen, inderdaad. Dat is de ganse situatie, ja. Ook zij staan nu terug waar dat de menigten staan. Denk daar zo niet over na, hè. Denk, ja, het zijn de discipelen van de Heer. Ze volgen hem al zo lang. Ja, maar vanaf nu komt er een heel cruciale fase. Nu gaat het boven water komen of ze hem werkelijk willen volgen. en waarlijk discipelen willen zijn. Want karakteristiek voor de nieuwe gemeenschap rond de Heer Jezus is wat ik noem cruciform discipelschap. De Heer zegt, als iemand mij wil navolgen, discipelschap, laat hij zich verloochenen, zijn kruis opnemen en mij volgen. Ja. En dan roept hij tot de menigten en zijn discipelen. Dus het is inderdaad allereerst een individuele oproep, maar u weet dat de Heer Jezus een nieuwe gemeenschap rondom zichzelf aan het bouwen is. Dus het moet karakteristiek zijn voor die nieuwe gemeenschap als geheel. Hè. Discipelschap, ja, is niet zoals zo vaak in ons evangelische wereldje gedacht wordt van, ja, dat is fase nummer 2. Fase 1 is gered worden. En fase 2 is beslist bij de Heer Jezus afvallen. Hè. Het schrift kent dat niet, zoiets. Maar ik heb dat al veel gehoord. Hè. Dat bestaat niet, hè, mensen. Maar dat komt meer omdat we niet genoeg vertrouwd zijn met de evangelie. Dat zijn allemaal ideeën die we gebouwd hebben. Dus cruciform discipelschap. En ik denk dat dat niet onbelangrijk is, gezien in het licht van de aankondiging van de Heer Jezus zijn dood, die zal plaatsgrijpen in Jeruzalem op Pesach. We zijn hier op de nieuwe Exodusweg. Pesach. Nu, u weet allen vanuit de Exodus-traditie hoe belangrijk dat het Pesach-lam en het Pesach-feest is voor de identiteit van Gods volk. Enorm belangrijk, want ze zeggen tegen elkaar, hopelijk kunnen we het volgend jaar in Jeruzalem vieren. Voor hun identiteit is dat enorm belangrijk. En die Jezus die gaat uiteindelijk in diezelfde lijn, beter gezegd, de identiteit van Gods volk definiëren naar zijn offer dat hij gaat brengen. Pesachviering had inderdaad plaatsruimen voor de maaltijd van de Heer, maar dat is niet alles. Het watermerk van die nieuwe gemeenschap is niet de paasviering, maar in navolging van de Heer die kruis opnemen en hem navolgen, cruciform discipelschap. Dus wat de Pesachviering is voor Israël onder het oude verbond, dat is cruciform discipelschap voor ons. Waarom is dat zo belangrijk? Lieve mensen, omdat dit de enige manier is om het ware Israël van God te kunnen zijn. Weet je nog, we hebben in het begin van Marcus' evangelie stilgestaan bij al die partijen onder Gods volk. Fariseërs aan een programma, waarvan dat zij dachten, als dit programma nageleefd wordt, komt Jahweh terug tot zijn volk. Elk had zijn eigen programma, met het oog op de toekomst van Israël. Israël was Israël in naam, maar niet naar waarheid. Dit is de manier waarangs dat je waarlijk het Israël van God wordt, door cruciform discipelschap. En dat is de reden waarom de Heer in beginsel de discipelen had geroepen, om tot dit punt te komen. Maar hier komt de vraag naar boven, gaan ze hem hierin volgen? Ik denk dat je ook merkt dat ze daar nog belangen niet aan toe zijn. En let ook op dat Jezus aangekondigd heeft dat hij zal moeten lijden en verworpen worden. Ja, maar hoe dat? Nu wordt pas voor de eerste maal duidelijk dat dit door de kruisdood zal zijn. Ja. En juist in dat opzicht zegt hij, Jezus, volg mij. Heftig, hè? Daar wil ik wel een momentje bij stilstaan, want de kruisdood, ja, is inderdaad een doodstraf van Romeinse origine, dus ik ga het in die context ook uitleggen. Uiteindelijk zijn de Romeinen ook de bezetters. Maar die kruisdood was gereserveerd voor maar een heel beperkt groepje mensen. Weggelopen slaven, terroristen en opstandelingen. Dus met andere woorden, dit is een straf voor mensen die het systeem van de Romeinse maatschappij niet respecteren en willen ondermijnen, die dat tegen in opstand komen. Voor hen is deze straf. Dus het beeld dat de Heer Jezus gebruikt is inderdaad iemand die dus ter dood veroordeeld is, die zijn kruis opneemt en het gaat dragen naar de executieplaats. Dus het is geen ticketje heen en terug, he. En dat al gaat, het is om niet meer terug te keren. En je vraagt je natuurlijk af, maar waarom in godsnaam gebruikt de Heer Jezus die beeldspraak van kruisen hing om over discipelschap te spreken? Het is al niks anders. Let wel op dat de Heer Jezus Petrus net al bestraft had, omdat hij redeneert als de Satan. En dat is de wijze waarop dat de groten der aarde heersen, waar dat Petrus naar uitziet. Dus het is in die context dat je het ook moet bekijken. Kijk, in de eerste eeuw staat het kruis, zeg maar, aan het volledig andere uiteinde van wereldse macht, wat dat werkelijke macht is in die maatschappij. Dus je hebt de machtige heersers bovenaan de top en helemaal onderaan, lager kun je niet gaan, tenzij die gekruisigd worden. Ziet geweldige contrast? Dus wie zijn kruis opneemt, is iemand die dit hele machtsysteem, hoe dat Rome werkt, die dat weigert om zo te leven. Die dat volledig afzweert. Die dat niks mee wil te maken hebben. Ja. Dus dat is het beginsel dat je moet leren zien hier. Dus het is een radicale afwijzing van hoe dat Rome, hoe dat daar de macht marcheert, en hoe dat die samenleving uiteindelijk werkt, hoe dat de maatschappij is in die dagen. Je wilt daar geen deel van uitmaken. En Jezus wijze cruciform discipelschap, de bedoeling daarvan is, om dus helemaal onderaan, aan de basis, de werking van de samenleving radicaal te veranderen. Er is zoveel in onze samenleving die te danken is aan dit principe. Als er sprake is van rechten van de mens in onze maatschappij, waar denk je dat het zijn oorsprong kent? In het Romeinse Rijk, waar de rechten van de mens, hè? Dat bestond niet. Het is allemaal onder de invloed van de christenen dat dit zo radicaal veranderd is. En aan de basis van die radicale veranderingen ligt cruciform discipelschap. Dus je begrijpt dat op dit moment de discipelen wel heel ver af zijn van Jezus cruciforme levensstijl. Uzelf verloochenen. Als je straks gaat vragen aan de Heer Jezus om aan zijn linker en aan zijn rechterrijden te mogen zitten in heerlijkheid, dat dat niet getuigt van veel zelfverloochening. Dat kan je ook niet anders van verwachten, want ze leven in een verwachting die op dat moment zeer levendig is, uitzien naar de Messias. Wat is eigenlijk de agenda? Wat verwachten ze? Ze verwachten dat ze weer als natie op de kaart gezet worden. Dat ze het middelpunt van de wereld worden. En dat alle volkeren tot hen komen toestromen om hen eer te betonen. Als Gods uitverkoren volk. Dat staat mijlen ver af van Gods gedachten. Ik hoop dat je dat toch ook ziet. En de discipelen zijn in dat klimaat opgegroeid. Je kan niet beter van hen verwachten. Dit machtsysteem kenmerkt Herodes en de Farizeeën. Herodes, politieke macht, Farizeeën, religieuze macht. Mensen manipuleren, mensen onder controle houden, uw toekomst en uw plaats verzekeren. Wat zegt de Heer Jezus? Dat dat systeem geen toekomst heeft. Want wie zijn leven wil behouden, zal het verliezen. Maar wie zijn leven zal verliezen, terwille van mij en het evangelie, zal het behouden. Dus, zie je, die wand legt het verband tussen het voorgaande en verklaart nader. Mensen zoeken altijd van nature een eigen bestaan te bewaren. Maar de Heer zegt, als je eigen bestaan wil bewaren binnen dat huidige bestel hier, dan ga je de toekomstig leven verliezen. Dat kan niet anders. Mensen die zoeken van nature een eigen bestaan te bewaren. Dat is al zo zeer de Hof van Eden. De vraag in de Hof van Eden was, is God goed? Kan ik aan mijn bestaan toevertrouwen? En de eerste mens, die vond Fanny, de weg om zijn bestaan te verzekeren was te zijn als God. Zelfstandig, onafhankelijk zijn. En de dag dat de mens die keuze maakt, sterft hij. Dan verliest de mensheid zijn menselijkheid. Maar we zijn niet geschapen om zelfstandig te zijn. We zijn gemeenschapswezens. Dat is het hele punt. Herodes en de Farizeeën, maar gezien dat Herodes zijn leven zoekt te bewaren. En hoe doet je dat? Door Johannes de Doper te doden. Ik ga ze niet permitteren, niet om gezichtsliefst te lijden daar. Hij moet de controle zien te bewaren. Hij wil zijn machtspositie bewaren. En dan moet Johannes eraan geloven, hè? Alhoewel dat hij veel spijt had, maar dat zijn mensen die er nooit toe komen om te kunnen zeggen, ik was verkeerd. Dat gaat niet. Herodes is iemand die er niet kan toe komen om te zeggen dat hij verkeerd was. En mensen die zo zoeken om hun eigen leven te bewaren, die kunnen ook nooit echt samenleven met anderen. Dat gaat niet. Ofwel gaan ze anderen gebruiken, ofwel gaan ze anderen inschakelen, ofwel gaan ze anderen onderdrukken. Zij vormen het middelpunt van de wereld. Het is hun agenda, hun programma, die altijd vooraan staat. En het is dat die verloochend moet worden, lieve mensen. Dat is wat de Heer Jezus bedoelt, maar die zelf verloochenen en die kruis opnemen en achter hem aangaan. Dat autonome, zelfstandige bestaan, zelf ons leven in eigen hand wil nemen, zelf uitmaken wat dat goed is voor ons, wat dat niet goed is, men de God niet voor nodig. Dat is wat dat verloochend moet worden. Dat is wat ermee bedoeld wordt. En dat heeft Paulus goed begrepen. Ik vond dat zo'n mooie illustratie. In Filippenzen hoofdstuk 3 zegt hij, maar wat winst voor mij was, heb ik om Christus wil schade geacht. Zie je? Enkele stukken die ik eruit gehaald heb. Jezus, mijn Heer, om wie ik de schade van alles heb geleden en het als vuilnis acht, opdat ik Christus mag winnen. Om hem te kennen, de kracht van zijn opstanding, de gemeenschap aan zijn lijden, terwijl ik aan zijn dood gelijkvormig word. Ja, kan het nog meer cruciform lijken? Denk ik niet, hè? Om hoe dan ook te komen, zegt hij, tot de opstanding uit de doden. Zie je? Dat is wat Paulus zo voor ogen had. En dat had hij ook maar ontdekt op de weg naar Damascus. Dat was een frank maar begin vallen, want voordien zat hij in hetzelfde schuitje zoals alle overigen. Hè? Goed, dan gaan we nog een stapje verder. De Heer gaat dan verder op door en hij zegt, wat baat het een mens de hele wereld te winnen en zijn leven erbij in te boeren? Want wat zou een mens geven in ruil voor zijn leven? Dus de Heer Jezus ziet op wat hierna komt. Dus denk niet dat het eeuwige leven, Gods koninkrijk, dat dat iets was in de dagen van de Heer Jezus en ook in Israëls geschriften, dat dat iets was dat de ver van mijn bedshow was. Absoluut niet. Want dat is ook al de les van Psalm 49 dat de Heer Jezus hen aan herinnert. Psalm 49 is een psalm waarin dat de armen, de machtigen van deze aarde, de rijken vrezen. Maar wat zegt de psalmist? Je moest ze niet vrezen, want er komt een dag dat zij ook oog in oog staan met de dood. En zegt hij, evenwel zich vrijkopen kan niemand. Niemand kan God een losprijs voor zichzelf geven. De losprijs voor het leven is te hoog voor eeuwig ontereiken. Dus al ga je de hele wereld jouw eigen kunnen maken, in bezit nemen, om het zo te zeggen, wat gaat het u baten? Onmogelijk dat er iemand voor altijd zou leven, de kuil van het graf nooit zou zien. Zie je? Dat is het hele punt hier. Er komt een dag dat ook de machten van deze aarde oog in oog staan met de dood. En er is niks wat hij kan aanbieden om je vrij te kopen. Wie dat je moet vrezen, zegt de psalmist, zijn niet de machtigen, maar de Heer God. Hij alleen kan jou het ware leven geven. Ja. Dus voel je aan als de Heer zegt, je moet mij volgen, dat hij ook daarmee tegelijkertijd ook wil zeggen, alleen als je mij volgt, kan je het ware leven vinden. Zoals je dat zo goed kent uit het Johannes-evangelie. Maar iemand die daar in de dagen van de Heer Jezus een klein beetje over nadenkt, ja, die moet toch geschokt zijn door wat de Heer Jezus zichzelf toe-eigent. Hè? Dat is toch fenomenaal als je er zo over nadenkt. Dus deze mensen, ja, worden hier toch wel serieus geconfronteerd als de Heer Jezus dit onderwijs geeft. Want hij zegt er meteen bij, want wie zich voor mij en mijn woorden schaamt, onder dit overspelige zondegeslacht, voor hem zal ook de mensenzoon zich schamen, wanneer hij komt in de heerlijkheid van zijn vader met de heilige engelen. Dat is een hele mond vol, waar ik toch een mandje wil bij stilstaan. Want als de Heer het heeft over schamen, hè, wie zich voor mij en mijn woorden schaamt, de mensenzoon zal zich ook voor hem schamen, op een gegeven moment, als ik het dan zo mag zeggen. Nu zich schamen, we zitten natuurlijk in een schaamte-eercultuur, maar zich schamen is eigenlijk eindtijdtaalgebruik waar het hier over gaat. Zich schamen, of beschaamd staan, is net het tegenovergestelde van gerechtvaardigd worden. Wie op de oordeelsdag veroordeeld wordt, die staat beschaamd voor God. Die komt beschaamd uit. Ja? Terwijl de ander gerechtvaardigd wordt, erkend wordt door God. Zie je dat contrast? Het is in die context dat je dat hier heel duidelijk moet lezen. Israël, de menigte, om het hier concreter te maken, die moest zich een oordeel gaan vormen. Op wat gaan ze nu hun vertrouwen stellen? Op wat dat God openbaart door de Heer Jezus? Of in contrast met hetgeen dat volgens hen het meest steek houdt? De Messias naar het moraal van de Heer Jezus? Of de Messias naar het model die de Joodse samenleving voor ogen heeft? Dat is hetgeen dat je hier tegenover staat. Als je de verkeerde keuze maakt, ga je beschaamd staan wanneer het koninkrijk aanbreekt. En hij noemt hen, deze generatie hier, tot wie dat de boodschap nu komt, dus ik denk, met hetgeen dat we ondertussen al geleerd hebben, hoe dat het Marcus Evangelie opent, ja, bij de Heer komt terug tot zijn volk, maar hij heeft eerst zijn engel gestuurd, om hen toe te bereiden op zijn komst. Ze moeten hem gehoor geven, want als ze hem geen gehoor geven, dan komt Jahweh niet in zegen, maar komt hij in oordelen. Naar het Sinaï-verbond. God is trouw aan zijn verbond. Dus als de Heer hier spreekt over overspelig en zondig geslacht, ten aanzien van die mensen waar dat hij nu tegen spreekt, onder dit overspelen en zonder geslacht. Het is over hen dat gaat, hè. Het is over die generatie die dat nu ervaart. Nu, overspelen en zonder geslacht is een aanduiding die je kent uit de profeten. Dat hebben die al vaak tegengekomen. Het is een aanduiding voor Jacob Israël, hè. Dan staat daarmee parallel. Het Israël dat de profeten verwerpt, die geen gehoor heeft, die de afgoden achterna loopt en die vertrouwt op de volkeren voor hun behoud en hun toekomst. Dat is de oorspronkelijke betekenis. Hè? Ik denk dat je het over mee eens bent. Nou, de Grees gaat het hier volledig herdefiniëren. Hij zegt nu dat het overspelen en zonder geslacht diegenen zijn die op zijn oproep om nu hem na te volgen, cruciform discipelschap te praktiseren, zij die dan naast zich neerleggen, zij zijn een overspelen en zonder geslacht. O, zeker. Wie in deze generatie cruciform discipelschap verwerpt, is in de ogen van de Heer Jezus een overspelige afgodendienaar. Wow. En dat wel heel heftig. Ja, zij die zich schaam voor de woorden van de Heer Jezus, vertrouwen op hun eigen wijsheid en inzicht, hè. Dat komt u allemaal bekend voor, omdat we dat al zo uitvoerig gezien hebben in Romeinen 9 tot 11, vanuit de achtergrond van Jesaja, weet je nog? Dit waren de mensen die God herschapen hadden naar hun eigen beeld en handelden naar de tegenstander. Welk beeld denk je dat Petrus heeft van de Heer God, als hij zich zo'n Messias voorstelt? Ik weet het, dat klinkt scherp. Ik heb het niet uitgevonden, nee. De reden die dit ding zegt. Natuurlijk, wij denken als we lezen over de mensenzoon, als hij komt in de heerlijkheid van zijn vader, we zijn al weg. Hé. We zijn al direct vertrokken, we zitten aan de andere kant. We zitten aan de verschijning van de Heerlijkheid en heerlijkheid. Maar het gaat daar niet over in mensen. Het gaat over dit overspelen en zonde geslacht, die deze oproep hoort. De mensenzoon komen in de heerlijkheid van zijn vader, dat kent zijn achtergrond in Daniel 7. En de vorige maal heb ik u gezegd, als hij eens over zichzelf spreekt als de mensenzoon, dan was dit een neutrale aanduiding om over zichzelf te kunnen spreken. Maar nu, voor het eerst, wordt dat gekoppeld aan het komen in de heerlijkheid van de Vader. En dat verandert alles. Maar nu heb je pas de eerste duidelijke aanwijzing naar Daniel hoofdstuk 7. Ja, ik weet het, bijbelstudies van Daniel zitten heel ver. Maar ik heb een kleine selectie gemaakt, ik kan het niet helemaal uitleggen. Wie dat er wil Daniel 7 uitgelegd krijgen, internetsite, studies van Daniel, kun je daar allemaal in. Maar ik wil een kleine selectie maken om u te tonen waar er precies op gedoeld wordt. Wat is de situatie in Daniel hoofdstuk 7? Wel, we komen in de setting van een gerechtshof. Een gerechtshof die opgericht wordt. Ik keek toe hoe er tronen werden geplaatst en de oude van dagen zich neerzetten. Zie je, het gerechtshof hield zitting en de boeken werden geopend. Het eerste wat er komt is oordeel over het beest. Eén van die beesten. Het wordt mooi vertaald hier met dieren, maar eigenlijk zijn het allemaal beesten. Het wordt een contrast geschilderd tussen de vier dieren, de vier beesten, en die ene die komt als een mensenzoon. Karakters van die koninkrijken die de menselijke hoedanigheid niet bezitten. Er wordt toegezien totdat het dier gedood werd en zijn lichaam vernietigd werd en aan het laaiend vuur werd prijsgegeven. En dan wordt er gezegd, ook de rest van de dieren ontnam men hun heerschappij. Dus je ziet eerst oordeel, heerschappij wordt ontnomen van die koningen en hun koninkrijken, want die twee zijn synoniem met elkaar. En dan wordt er gesproken dat er iemand komt op de wolken van de hemel. Iemand als een mensenzoon. Ja. Dus niet de mensenzoon, maar een mensenzoon. Iemand aan een mens gelijk, zouden we zeggen. En hij kwam tot de oude van dagen en men deed hem voor zijn aangezicht naderbij komen. Hem werd gegeven heerschappij, eer en koningschap. En alle volken, naties en talen moesten hem vereren. Zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij die hem niet ontnomen zal worden. En zijn koningschap zal te gronde gaan. Dan maak ik een sprongetje naar vers 18... Dat is heel wat lager in de tekst, om te tonen dat er al gesproken wordt over heiligen, heiligen van de Allerhoogste, en die gaan ook koningschap ontvangen. Of anders gezegd, die gaan delen in het koningschap van hij die lijkt op een mensenzoon. Ja? Want ook zij zullen het koningschap bezitten tot in eeuwigheid, zie je? Dus je moet die link zien, die twee zijn elkaar verbonden. Dus je vindt hier gewoon dat die grote overwinnaar, want het is een overwinnaar, hij die lijkt op een mensenzoon, dat hij voor Gods troon gerechtvaardigd wordt en gekroond wordt met heerlijkheid. De aanleiding wordt hier niet verteld. Hoe of wat? Nee, nee, we worden hier meteen gewoon meegenomen en dat wordt ons getoond. Houd dat vast. In contrast met die beestachtige koninkrijken van de wereld die hun heerschappij verliezen. Dus zie wat er gebeurt? Een totale machtsovername. Dus Jezus is de eerste die eigenlijk, de leidende dienaar van de Heer, Jesaja 53, gaat verbinden aan deze machtige figuur in Daniël. Hij koppelt die twee aan elkaar. Waarmee hij heel duidelijk laat zien dat dit de wijze is waarop de mensenzoon gerechtvaardigd zal worden boven alle volkeren. Want hij, de mensenzoon, zal betonen dat hij de trouwe, leidende dienaar van de Heer is, tot in de dood. En daarom zal hij zo verheerlijkt worden. Dus hij heeft eigenlijk aan hoe dat het komt, dat hij die lijkt op een mensenzoon, zo met eer en heerlijkheid gekroond wordt. En dat alle koninkrijken van deze wereld hun macht verliezen en hij alle macht krijgt. Omdat hij zo diep geweest is, de trouwe, leidende dienaar van de Heer, tot in de dood. Ja, zeg, ja, dat klinkt me allemaal bekend, ik ken dat uit het Nieuw Testament, maar ja, goed, het is goed om te zien dat dat hierin oorsprong heeft, denk ik toch. Nu, wie zijn die heiligen die gerechtvaardigd mee zullen gaan regeren met de mensenzoon? Wie zijn die heiligen van de Allerhoogste? Wel, dat zijn zij die Jezus trouw gevolgd zijn in cruciform discipelschap, zij zullen gerechtvaardigd worden. Dat ziet hij heel duidelijk in het boek de Openbaring. En er wordt er gesproken over een menigte. Langs de ene kant ziet Johannes een grote menigte die hij niet kan tellen uit elke natie en alle geslachten en volken en talen. En langs de andere kant hoort hij de onder 144.000 die uitverkoren zijn. Zien en horen. Heb je nog hier bij Johannes? Hij ziet een lam staande als geslacht en hij hoort de leeuw uit de stam van Juda. Zien, horen. Altijd twee dimensies. Zo ook hier. Ze staan voor de troon en voor het lam. Ze zijn bekleed met lange witte klederen en met palmtakken in hun handen. Ja, waarom staan ze met palmtakken in hun handen? Omdat het overwinnaars zijn. En er wordt er gezegd, deze zijn het die uit de grote verdrukking komen en ze hebben hun lange kleren gewassen en ze wit gemaakt in het bloed van het lam. Nee, dat wil niet zeggen dat de zonden verheven zijn in het bloed van het lam. Het wil zeggen dat ze trouw geweest zijn tot in de dood. Zonden reinigen, dat gebeurt met water. Maar bloed spreekt van martelaarschap. In Openbaring hoofdstuk 14 kom je diezelfde groep tegen. Weet je nog dat ik zei, 144.000, een menigte uit alle volkeren, dat is dezelfde groep. Hè? Het ene laat zien dat die schare oneindig groot is, het andere laat zien dat er niemand is die ontbreekt. Maar ze zijn allemaal verzegeld met Gods geest. Dat is een twee dimensie dat je iedere keer krijgt. En waarom toon ik je die tekst? Omdat er daar gezegd wordt, zie het lam stond op de berg Sion met hen, de 144.000 die zijn naam en de naam van zijn vader hadden, geschreven op hun voorhoofden. Deze zijn het die zich niet met vrouwen hebben bevlekt. Dat wil niet zeggen dat ze celibaat geleefd hebben. Nee, nee, nee. Ze zijn maagdelijk, waarmee dat wil zeggen dat ze trouw geweest zijn. Ja? Want lees maar verder. Deze zijn het die het lam volgen, waar het ook heen gaat. Zij zijn hem gevolgd. En in hun mond is geen leugen gevonden, want ze zijn onberispelijk. Dit zijn de heiligen van de Allerhoogste die zullen delen in het koningschap van het lam. Tot de vervoeren, maar aan het lam wordt toch de boekrol gegeven, hè? Hij is het die de heerschappij bezit, die alle raadsbesluiten van God is een en een oordeel mag opdoen. En zij worden bij hem gevonden. Ze dragen de naam van de Vader. Zijn eigendom, hè? Als je er een naam op zet. Mooi, hè? Ik ga dat ooit nog een keer doen met jullie, dat boek. We moeten eerst een beetje meer vertrouwd raken met Israëls geschriften, het Nieuw Testament. Anders ga ik een halve dag nodig hebben voor een passage uit te leggen. Geen zo moeilijk boek hoor. Maar je moet vertrouwd zijn met Israëls geschriften. Er zitten moeilijke passages tussen, laat mij eerlijk zijn. Maar de grote lijnen van het boek zijn absoluut niet moeilijk. Daar ben ik van overtuigd. Dus de Heer die komt in de heerlijkheid van zijn vader met de heilige engelen. Ja, dat is de heerlijkheid wat Johannes en Jacobus op aas, nee? Daar zouden zij toch graag een graantje mee van pikken. Nu, die uitdrukking die hier gebruikt wordt, die treffen we nog twee keer in Marcus aan. Ik wil het gewoon maar aanstippen. Ik ga niet in detail treden, maar in Marcus 13, Dat is de zogenaamde reden van de laatste dingen. En dat is wat de Heer Jezus aankondigt. Waar er Jeruzalem en de tempel te wachten staat, dan wordt er gezegd, en dan zullen zij de mensen zo zien komen in wolken met grote kracht en heerlijkheid. Dat is bijna nagenoeg hetzelfde dat hier wordt gezegd. En dan de tweede maal dat het nog gevonden wordt, is wanneer de Heer Jezus voor de hoge priester staat. Hij moet zweren of hij waarlijk de Messias is. Hè? Dat is in Markus 14, vers 62. En hij zult de mensen zo zien komen aan de rechterhand van de kracht en zien komen met de wolken van de hemel. Dus telkenmale zien komen, zien komen, zien komen. Tot die generatie. En ik denk dat dat wel iets is dat heel belangrijk is. Dat dat juist tot die generatie gezegd wordt. Dus allen die in deze generatie dat discipelschap afwijzen, zullen beschaamd staan. Wanneer? Wanneer zal het duidelijk worden dat ze fout gehokt hebben? Het zal duidelijk worden als Jeruzalem geoordeeld wordt. Dat is juist het bewijs van zijn heerschappij, wat hij heeft gezegd. Ik geloof niet als hier gesproken wordt over het zien en het zien komen, dat dit doelt op de verschijning die wij voor ogen hebben. Maar hoeveel malen lees je niet in de profeten dat Yahweh tot Israël zal komen en hen zal oordelen, en dan verwoest hij hen uiteindelijk door de Babyloniërs en brengt hij hen in ballingschap? Zo zal Jezus ook in de heerlijkheid van de Vader komen en hen bezoeken door de Romeinen en Jeruzalem en de tempel verwoesten. En dat is het bewijs dat hij is wie dat hij zegt te zijn. En dat hun vertrouwen op hun messiassen, die zij voor ogen hadden, want zijn er nog een rij opgestaan in die dagen? Want het is omwille van dat de opstand is uitgebroken en dat de Romeinen in 65, 5 jaar voor de verwoesting van de tempel, is de Joodse opstand begonnen. Hun type messiassen en verlossers. En dan wordt duidelijk dat er fout gehokt is. Maar goed, dat klinkt u misschien ver af. Ik ga dat later allemaal uitleggen, maar ik wil het maar gewoon aangeven. Ik ga afronden. Zo'n bijzondere aankondiging. Dat moet bevestigd worden. En dat zal ook gebeuren. De Heer zegt, voorwaar ik zeg dat er sommigen zijn van hen die hier staan, die de dood geenszins zullen smaken, voordat ze hebben gezien dat de Koninkrijk van God is gekomen met kracht. Als wat dat Jezus aankondigt zo tegen Israëls verwachtingen ingaat, dan moet er een bevestiging uit de hemel komen. En sommigen zullen die zien. De verheerlijking op de berg. En dan zal uit de wolk de stem klinken, dit is mijn geliefde zoon, hoort hem. Zie je hoe dat die hoort hem superbelangrijk is in de context van wat er gezegd wordt, aangekondigd wordt door Jezus? Dus dat is de bevestiging. De volgende keer ga ik dat volledig uitwerken. En dat was voor mij.